Goedenavond, gemeente. Op deze tweede Lijdenszondag heet ik u en in het bijzonder de gasten die in ons midden zijn, namens de kerkenraad, hartelijk welkom in deze dienst waarin onze eigen predikant dominee Zonneberg zal voorgaan. Ter voorbereiding op de dienst willen we nu gaan zingen van Psalm 138, vers 1. Ik zal met mijn ganse hart uw eer vermelden, Heer, uw dank bewijzen. En ook vers 2. Door al uw deuden aangespoord, heb gij uw woord en trouw verheven. Ik noemde u het eerste en het tweede vers van Psalm 138. De kerkenraad wenst u en jou en de luisteraars thuis een gezegende dienst.
Onze hulp is in de naam des Heren die de hemel en de aarde heeft gemaakt, die trouw houdt tot in eeuwigheid en die nooit laat varen de werken van zijn handen. Amen. Genade zij u en vrede van God, onze Vader, en van de Heren Jezus Christus door de Heilige. Amen. Gemeente, we vervolgen met het zingen van Psalm 138. En we zingen hem uit. De versen 3 en 4 resteren ons nog. Dan zingen zij in God verblijd, aan hem gewijd van 's Heren wegen. En ook het vierde, als ik omringd door tegenspoed bezwijken moet, schenkt gij mij leven. 3 en 4 van Psalm 138. Na de geloofsbelijdenis zingen we uit Psalm 9 en daarvan de versen 9, 10 en 11. De Heer zal zijn een hoog vertrek voor wie getrapt wordt op de nek, een hoog vertrek in drukkend lijden. Hij die uw naam in waarheid kent, zal Heer op u in zijn ellend vertrouwen. Zingt, zingt de Heer die eeuwig leeft. Wat er verder volgt in de versen 9, 10 en 11 van Psalm 9. Verbonden met Gods wereldwijde kerk doen we ook vanavond belijdenis van ons algemeen en ongetwijfeld christelijk geloof met de woorden van de 12 artikelen, waarbij een ieder van u met mij in zijn of haar hart aldus spreekt: ik geloof in God, de Vader, de Almachtige, Schepper van de hemel en van de aarde. En in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft, onder Pontius Pilatus is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle. Maar op de derde dag is hij weer opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittend aan de rechterhand van God, de Almachtige Vader, van waar hij komen zal, om te oordelen, de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof een heilige, algemene, christelijke kerk. De gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. Amen. We bidden u samen om Gods zegen over de bediening van zijn woord. Laat ons bidden. Trouwe hemelse Vader, tot u komen we in het gebed. En u danken we dat u die God bent die trouw houdt en trouw blijft. We mogen dat elke dag van ons leven weer opnieuw opmerken. en zien en beleven. En we danken u dat u ook woord houdt. En onder het geklank van uw woord mogen we gemeente zijn. Samenkomen. Hier in de kerk, verbonden met wie thuis in de huiskamer meeluistert. Op dit tijdstip, op een later moment. Geef ons uw zegen, o God, dat onze oren open zijn. En onze harten opmerkend op de dingen van u en van uw koninkrijk. Wilt u weren alle dingen die zouden kunnen hinderen, die een sta in de weg zouden kunnen zijn? En wilt u wegnemen alles wat ons misschien parten speelt om ons af te leiden en bij de zaak van u en uw dienst vandaan te houden, opdat we een en al oor zijn en van u het hart gekregen hebben om met hart en ziel verbonden aan uzelf betrokken te zijn op de dingen die u laat klinken. Heere God, we willen u vragen of u door uw woord en door uw geest ons tot een gids wil zijn, vandaag op zondag, maar morgen weer opnieuw, elke dag van ons leven. En dat we het niet vergeten om ook telkens weer naar de bekende weg te vragen, naar Jezus Christus, die de weg, de waarheid en het leven is. Wil ons zo sterken, zegenen, in luisteren, in spreken, in orgelspel, in zingen. En dat we u bedoelen. En op niemand anders zien dan op de Heer Jezus Christus alleen. We vragen het van u, o God, omdat we u zo nodig hebben. Ja, van u, omdat we niet zonder u kunnen. En wil ons dan horen, niet omdat wij dat hebben verdiend, niet omdat wij het ernaar hebben gemaakt, maar juist in de vergeving van al ons overtreden, ons rebelleren, ons averechts staan tegenover u. Hoor ons in de vergeving van onze zonde, om Jezus wil. Amen. Wij vervolgen de lezing van het boek Openbaring aan Johannes en lezen vanavond het 13e hoofdstuk, Openbaring 13. En in Openbaring 13, daar meldt ons Johannes: en ik zag uit de zee een beest opkomen dat 7 koppen en 10 horens had, en op zijn horens waren 10 diademen... en op zijn koppen een godslasterlijke naam. En het beest dat ik zag leek op een panter. En zijn poten waren als die van een beer. En zijn muil was als de muil van een leeuw. En de draak gaf hem zijn kracht, zijn troon en grote macht. En ik zag een van zijn koppen als dodelijk gewond, maar zijn dodelijke wond werd genezen. En de hele aarde ging het beest met verwondering achterna. En ze aanbaden de draak, omdat hij aan het beest macht gegeven had. En ze aanbaden het beest en zeiden: wie is aan dit beest gelijk? En wie kan er oorlog tegen voeren? En het werd een mond gegeven om grote woorden en godslasteringen te spreken. En het werd macht gegeven om dit 42 maanden lang te doen. En het opende zijn mond om God te lasteren, om zijn naam te lasteren, en zijn tent, en hen die in de hemel wonen. En het beest werd macht gegeven om oorlog te voeren tegen de heiligen, en om hen te overwinnen. En hem werd macht gegeven over elke stam, taal en volk. En alle die op de aarde wonen zullen het aanbidden. Althans, van wie de namen niet zijn geschreven in het boek des levens van het Lam, dat geslacht is van de grondlegging van de wereld af. Indien iemand oren heeft, laat die horen. Als iemand in gevangenschap voert, die gaat zelf in gevangenschap. Als iemand met het zwaard doodt, die moet zelf met het zwaard gedood worden. Hier is de volharding en het geloof van de heiligen. En ik zag een ander beest opkomen uit de aarde. En het had 2 horens, als die van het Lam, maar het sprak als de draak. En het oefent al de macht van het eerste beest voor zijn ogen uit, en het maakt dat de aarde en zij die er wonen het eerste beest aanbidden, waarvan de dodelijke wond genezen was, en het doet grote tekenen, zodat het zelfs vuur uit de hemel laat neerkomen op de aarde, voor de ogen van de mensen. En het misleidt hen die op de aarde wonen, door middel van de tekenen die het gegeven zijn te doen voor de ogen van het beest. En het zegt tegen hen die op de aarde wonen, dat ze een beeld moeten maken voor het beest dat de wond van het zwaard had en weer levend werd. En hen werd macht gegeven om een geest te geven aan het beeld van het beest, opdat het beeld van het beest zelfs zou spreken. En zou maken dat allen die het beeld van het beest niet zouden aanbidden, gedood zouden worden. En het maakt dat men aan alle kleine en grote, rijke en arme, vrije en slaven, een merkteken geeft op hun rechterhand of op hun voorhoofd. En het maakt dat niemand kan kopen of verkopen, behalve hij die dat merkteken heeft, of de naam van het beest, of het getal van zijn naam. Hier is de wijsheid. Wie verstand heeft, laat hij het getal van het beest berekenen, want het is een getal van een mens. En zijn getal is 666. Tot zover onze schriftlezing. Wij willen in het bijzonder stilstaan bij wat we lazen in het slotgedeelte van vers 10. Hier is de volharding en het geloof van de heiligen. Maar voor we dat overdenken met elkaar, willen we eerst nog zingen. En wel van op toonhoogte 162. U bent mijn schuilplaats, Heer. U vult mijn hart steeds weer met een verlossingslied. Op toonhoogte 162. Gemeente des Heren, je hebt van die leuke aanzichtkaarten. En meestal is het in de zomer dat je die krijgt. En dan staat erop geschreven, groeten uit Scheveningen. Prachtig strandtafereel. En dan wil het wel eens gebeuren dat een week later ligt er weer een aanzichtkaart in de bus. En daar staat op, groeten uit Noordwijk. Precies dezelfde aanzichtkaart. Met hetzelfde vredige zomerse strandtafereel. En dan merk je wel als je die twee aanzichtkaarten bekijkt van, ja, welke klopt er nu? Of allebei misschien niet. Want er kan er maar één genomen zijn, of in Scheveningen of in Noordwijk. Maar het kan nooit dezelfde zijn. Strandtaferelen, daar kun je je soms druk over maken. Zelfde foto, andere tekst. Het strandtafereel dat ons hier wordt getekend in Openbaring 13, dat is toch iets wat anders van karakter. Dat is behoorlijk huiveringwekkend. En als u het gevolgd hebt, dan heeft het heel wat weg van wat we ook al lazen in Openbaring 12. Alleen hier zien we een beest uit de zee opkomen. Een beest dat zijn kracht en macht en majesteit ontleent aan de draak uit het vorige hoofdstuk. En dan wordt daar dat beest getekend op een manier zoals je hem niet tegen zult komen, ook niet in de dierentuin, omdat het een samenraapsel is. Het is heel opvallend, dat beest met die verschillende voorkomens, een lichaam van een panter, een gezicht, poten weer van een ander dier. Die verschillende roofdieren kom je ook tegen in Daniël 7. Maar dan stuk voor stuk. En dan hebben ze ze heel gelaten. En hier vertonen ze zich dus als één beest. Roofdieren. Vol vraatzucht. Vol hoogmoed. Razendsnel. En verrassend. Om hun prooi te pakken te nemen. En dat beest dat is wel zo indrukwekkend. Dat het wordt aanbeden. Men valt ervoor. Men ziet het als een god. En alsof het een almachtige is, samen met die draak, buigt men ervoor. En men vergaapt zich aan hem. Ja, waar ga je voor? Hè? En waar val je voor? Heeft God ons niet meer te zeggen? Wat we net ook zongen. Of heeft dat nadat we het gezongen hebben binnen de kortste keren weer afgedaan? Ik schrik als ik dat lees. De hele aarde verwonderde zich achter het beest aan. En ze erkenden de draak. En je ziet het als het ware voor je. Hè? Mensenmassa's die worden opgezweept tot een grote hysterische massa. En dat is makkelijk, want dan hoef je niet meer zelf na te denken. Je loopt gewoon mee en je gaat in de massa op. En dan misschien ook wel in ten onder. En er wordt voor je gedacht. En er wordt voor je gedaan. En er wordt over je beslist. Een ander kenmerk van dat beest is de lastering en de verachting van God. En van zijn woord. Moet je nagaan. En we hebben dat gelezen. Dat er hier dus geschreven staat. Dat daarvoor het beest een mond werd gegeven. Om grote woorden en godslasteringen te spreken. Ik heb het van de week nog met iemand gelezen thuis. De laatste psalm. Psalm 150, we zullen hem aan het eind van de dienst ook zingen. En die eindigt met de woorden dat alles wat adem heeft, God dient te loven. Daar leef je voor. Daarvoor ben je geschapen. En anders heb je geen leven. En zo staat dat hier ook met zoveel woorden van wie de namen niet zijn geschreven in het boek van het leven, die zullen het beest aanbidden en bezingen uit volle borst. En God? Ach, God. En wat denk je van de oorlog tegen de heiligen? Dat beest, indrukwekkend zoals het tekeer gaat, kan zelfs grote wonderen doen, zoals ook die tovenaars aan het hof van de farao in Egypte. En het beest laat zelfs vuur neerdalen van de hemel. Alle middelen staan hem ten dienste. En alle nadruk valt op het verleiden van de mensen op de aarde. En alle middelen staan hem daarbij ten dienst. En als we dat vandaag de dag zouden moeten zeggen, alle middelen staan hem ten dienste, dan hij gebruikt de krant, hij gebruikt de radio, hij gebruikt de tv, hij gebruikt sociale media. En hij verslaat zijn duizenden. En hij schreeuwt zijn geloofsbelijdenis de wereld door. En alles en iedereen wat met geloof in God de Vader, de Zoon en de Heilige Geest te maken heeft, nee, dat moet worden weggevaagd. Overal, in kerk, in school, in kring, in gezin, niks over te slaan. Wat een aanvallen zijn dat. En als hij erop uit is, weg met de kerk, weg met de christenheid, weg met het christelijke gezin. Wij spreken nog wel eens over het Vrije Westen, hè, waar we dan in wonen hier in Europa. Maar vraag het je maar eens af, hoe vrij zijn we nu werkelijk? Hoe echt vrij? Of betekent vrijheid bij ons dat we heerlijk losgeslagen en losgelaten zijn? En voor je het weet, word je dan ook meegesleurd in die jagende en jachtige consumptiemaatschappij, met al zijn gemakken, met al zijn vertier, en graag ook nog een keer op zondag. En ondertussen heb je geen tijd meer voor bezinning, om stil te staan in deze moderne wereld. Om stil te staan bij God en zijn gebod en zijn woord. Je wordt geboycott. In het Vrije Westen word je al zo gemakkelijk geboycott. We leven echt niet meer in een paradijs. En je moet ook niet doen alsof je in een paradijs leeft. De gevaren van dat je je aanpast aan de wereld. De gevaren van wereldgelijkvormig worden. Dat gaat zo gemakkelijk, je stinkt er zomaar in. En wij maar roepen, jawel, we zijn christenen in de wereld, maar niet van de wereld. En je vraagt het je af, hè, hoe hou je het vol als gemeente van Christus? Kijk, de gemeente van Christus, ver bij ons bed vandaan, in de moslimgebieden bijvoorbeeld, met verdrukking en vervolging daarbij, daar hebben we waardering voor. Dat zijn nog eens echte. En de gemeente van Christus hier, onder ons, in het Westen, ontberingen en vervolgingen niet vreemd aan de gemeente. Die zijn er al de eeuwen door geweest. En door heel veel verdrukking heen gaat ze haar weg. En de draak en het beest die liggen op de loer. Om elke hoek, om zo te zeggen. Om zoveel mogelijk mensen in te palmen. En met name mensen die er wat aan doen. Ja, die horen bij de kerk, die christen zijn. Besef het wel, we zijn gemeente van Jezus Christus, te midden van allerlei verleidende machten. Machten die ons denken, die ons voelen, als het ware onder hypnose willen brengen. En dan komt het erop aan dat je weerstand biedt door het geloof. Door het echte geloof, hè? Niet maar een beetje gelovig zijn, maar dat je dus met al je vezels en met heel je wezen hangt aan Jezus Christus en die gekruisigd voor jou. En die ook weer is opgestaan voor u. Kijk, een beetje een laagje vernis van uiterlijke godsdienstigheid, dat weet dat beest er wel af te krabben. Met allerlei oplosmiddelen. En daar is hij ook druk mee. Maar waak en bid dat je niet in verzoeking komt. En dan ineens staat daar onze tekst. Ongeveer halverwege het hoofdstuk. Hier is de volharding en het geloof van de heiligen. Als je dat ineens zo leest, hè, als je al die enge dingen over je heen laat komen en langs je heen laat gaan, dan denk je, wat staan deze woorden er toch wat verloren tussen. Ik geef het gelijk toe. Hier is de volharding en het geloof van de heiligen. Want als ik dat zo lees, dan denk ik hier. Waar hier? Waar en wanneer er hier gezegd wordt, wat wordt er dan bedoeld? Is dat hier daar bij Johannes op Patmos? Of is dat hier in Ochten? Is dat hier bij ons thuis? Waarom dat hier? Ik grijp eerst nog even terug op vers 9. Daar staat geschreven, indien iemand oren heeft, laat die toch horen. Misschien dat ons bij het lezen van dit hoofdstuk het al is opgevallen, dat zinnetje ook iets wat verloren ertussen staat. Maar we zijn het al eerder tegengekomen. Aan het einde van elke brief die geschreven werd aan de gemeente van Klein-Azië. En als het ware komt er even een redactionele toegift van Johannes, zeg maar. Let er nou op als dit wordt voorgelezen in de gemeente. Wees wakker en waakzaam. En blijf erbij, hoor. En als je dan naar het 10e vers gaat, dan is dat nogmaals zo'n extra benadrukking van waar het op aankomt. Hier is. Eigenlijk wil Johannes zeggen, het komt hier aan op de volharding en het geloof van de heiligen. Dat is van belang. Om niet te zeggen, onmisbaar. Dat is gewenst. Blijkbaar staat dit zinnetje er zo ineens midden in de strijd. Midden in de aanvechting. Midden in alles wat over je heen golft en over je heen raast. En dan worden daar als het ware in telegramstijl allerlei ernstige gevolgen van het optreden van dat ondier voor de gemeenteleden aangegeven, als gevangenschap en als dood. En als gevangenschap en dood onomkoombaar blijven, dan komt het er dus op aan standvastig te zijn, te volharden, trouw te blijven. Ja, soms dan vraag ik je wel eens af, hè. Hoe zouden wij als christenen ons gedragen, echt in grote verdrukking? Hoe doorstaan we als christen hectische tijden? Ik zei het net al, we verwonderen ons over de stukjes van Open Doors in het Kerkblad. Waar de strijd echt wordt gevoerd echt ook op leven en dood. En waar inderdaad volharding en het geloof van de heiligen nodig blijkt en wordt gevonden ook. Maar als je in de spiegel kijkt en denkt bij jezelf, hoe zou ik er dan in staan en voor staan als dat vrije Westen niet meer vrij is? Hoe zou dat hier in ochtend aflopen? Zou het afgelopen zijn? Hoe zou Nederland er dan uit tevoorschijn komen? En met dat je dat denkt, zakt het ook weer allemaal wat weg. Want ja, we leven nog steeds in een vrij land, in het rijke Westen. En wie doet ons wat? Toch moet je niet vergeten dat geloven strijden is. Misschien hebben ze tegen u, tegen jou ook al gezegd, toen je hiervoor in de kerk stond met Palmpaarsen, de dag van belijdenis doen. En aan het eind van de dienst krijgt de gemeente dan de gelegenheid om je de hand te schudden. En dat er dan tegen je gezegd werd, welkom in de strijd. Ik heb toch net belijdenis, een mooie dag, en welkom in de strijd. Ja, en vaak besefte je niet half waarom mensen op zo'n blij moment met zulke woorden naar je toe kwamen. Nou, waarschijnlijk hierom ook. Als bemoediging, jazeker. Maar ook als waarschuwing om de werkelijkheid waarin je leeft en woont en werkt en staat niet uit de weg te gaan. Want hoewel God de wereld zo lief heeft gehad dat hij zijn enige geboren zoon gegeven heeft, opdat een ieder die gelooft leeft en niet sterft, zat die wereld daar eigenlijk helemaal niet op te wachten, hoor. Ga zelf maar na. Want die liefde van God vraagt wederliefde. Vraagt overgave. Vraagt een leven voor de volle 100% in zijn dienst. En niet maar half-half. En niet als het mij uitkomt, volharding. Daar komt het op aan. Standvastig zijn. En je zou wel kunnen zeggen dat dat in het Nieuwe Testament het kenmerk is van iemand die echt niet van zijn voornemen afwijkt. Die standvastig blijft in het geloof. Omdat die weet, ik sta gefundeerd, ik word vastgehouden en ik mag mezelf vasthouden. Ook in de grootste beproeving, ook bij het grootste lijden. Volharding, dat heeft te maken ook met geduld. Met geduldig verdragen. En toch volhouden. Nogmaals, het gaat hier dus niet over dat we ons vergapen aan het geloof van een ander, van de vervolgde kerk. Maar dat we ons zelf oefenen, trainen, wapenen. En daarbij aanbidden we het beest niet. En we bestrijden het beest ook niet met geweld. Maar we bestrijden het beest met ons getuigenis. Aangaande Jezus Christus, die overwinnaar is. Met volharding en geloof. Zorgen voor een goed uithoudingsvermogen, dat is het devies. En die volharding en dat uithoudingsvermogen, dat mag zich laten inspireren door de wetenschap dat de macht van het beest een beperkte en een begrensde macht is. En de trouw van Jezus Christus in het geloof, die heeft in zich dat zijn macht onbeperkt is. En in de hemel en op de aarde. En dat de macht van Jezus Christus, de macht van het beest, de antimacht, de baas is. En dat mag je blijven zeggen. En blijven belijden. En blijven geloven. En blijven uiten. En niet onder stoelen of banken steken. En die wetenschap, daar hoef ik me ook niet voor te schamen. En zo scherpt Johannes hier het oog van zijn hoorders en zijn lezers om het spel van de machten te doorzien. Ze proberen het wel. Maar wie is de almachtige in uw leven? Het is een machtsspel van misleiding. Maar wie heeft werkelijk de leiding in jouw bestaan, in mijn leven? Nou wordt er hier in Openbaring 13 een heel beestenspul getekend. Maar juist de vinger te leggen bij die volharding en het geloof van de heilige, dat is als het ware tegelijkertijd ook een vraag naar jezelf toe. Hoe sta ik er nou in? Hoe sta ik er nou voor? Hoe zit het met mijn trouw en met mijn volharding? En hoe zit het met de trouw in de gemeente? Trouw moet immers blijken. Hier is, zegt Johannes, op deze manier blijkt volharding en het geloof. Wat er ook gebeurt, we houden vast aan de Heer Jezus Christus. Immers, wie volharden zal tot het einde toe, die zal krijgen een bekroning. Het leven, die zal zalig worden. En dit evangelie van het koninkrijk, dat zal gepreekt worden door heel de wereld, tot een getuigenis voor alle volk. En dan zal het einde zijn. Het is heel opmerkelijk te noemen, dat de Heer Jezus, als het ware in Matthäus 24, vanmorgen stonden we stil bij Matthäus 25, maar in Matthäus 24, vanaf vers 9, zo heel veel al heeft gesproken, wat hier lijkt op Openbaring 13. De Heer Jezus die zegt daar, en hij noemt dat ook gewoon, hij vertelt de feiten, dan zullen ze u overleveren aan verdrukking en u doden. En u zult door alle volken gehaat worden, omwille van mijn naam. En dan zullen er velen struikelen. En ze zullen elkaar overleveren en elkaar haten. En er zullen vele valse profeten opstaan. En er zullen er velen misleiden. En doordat de wetteloosheid zal toenemen, zal de liefde van velen verkillen. Maar wie volharden zal tot het einde, die zal zalig worden. En dan is het daar, in die woorden van de Heer Jezus, dat hij ook de vinger legt bij allerlei interne aangelegenheden die soms heerlijk breed uitgemeten worden, tegen elkaar uitgespeeld worden. Maar is God daarmee gediend? Of gniffelt dan het beest in zijn vuistje? Want die heeft er een handje van om alles op alles te zetten en te scoren voor het verderf. Waar is je volharding? Waar is het geloof? Toets jezelf maar. Wat doe ik eraan? En wat doe ik er tegen? Vorige week, toen lagen er hier in de kerkbanken, 's morgens, allerlei folders over het project van de HGB. Over Colombia, en over Mexico. Delen in overvloed. En bij die informatiefolder lag er ook nog een bijbelleesfolder. En heel vreemd van die bijbelleesfolder bleven er heel veel liggen, jammer genoeg. In een van de bladen van de HGB, waarmee onze jeugd en onze jongeren werken op de clubs, daar stond de vraag: benut je alle plekken en situaties waar je het woord van God kunt horen? En dat was daar dan een vraag voor de jeugd, maar ik denk ook voor de ouders. Ik denk ook voor de ouderen. Benut je alle plekken en situaties waar je het woord van God kunt horen? En die vraag staat ook afgedrukt op de weekbrief trouwens. Maar die moet je niet alleen beantwoorden met ja of met nee, of met nou ja of nou nee. Daar ben je er niet mee. Is er volharding bij me? Is er het geloof van de Heilige? Is Jezus Christus echt de voornaamste in je leven? Toon me dan uw geloof uit je doen, uit je laten, uit je zeggen, uit je getuigen, uit je belijden, uit je niet langer mogen zwijgen. Want de eer van God is ook in het Vrije Westen, is ook onder ons in het geding. Aan jou, aan mij, het woord. Amen. We gaan samen zingen op toonhoogte 231. Laat men u blijven groeien, bloeien, o heiland die de wijnstok zijt. Ik kan mezelf geen wasdom geven. Nee, Heer, ik wil van u niet scheiden. Ik blijf de uwe altijd. Blijf gij de mijn. Dan blijft mijn ziel voor u gewonnen. Op toonhoogte 231. Wij danken en bidden u samen. Heere onze God, we danken u dat we mogen leven in vrijheid. We danken u ook dat u die God bent die trouw houdt. Ook te midden van onze vrijheid en vrijheden. Want vrijheid is vaak zo moeilijk verteerbaar voor ons. Om er geen vrijblijvendheid van te maken. Om werkelijk te volharden en staande te blijven in het geloof. En dan hoeven we echt niet te gaan zitten denken of te gaan zitten wijzen naar die of gene, naar anderen. We steken de hand in eigen boezem. En we bidden van u. Geef, Heere God, wat we zojuist zongen, dat het werkelijkheid is en blijft. Dat we in u groeien en bloeien en vruchten dragen. Anders kan het niet. We bidden u voor de wereld waarin we leven, vol met aantijgingen en aanvechtingen. En het wordt toch maar weer geprobeerd, telkens opnieuw. Om ons van u en van uw dienst af te leiden. Om het niet tot een getuigenis te laten komen. Dwars tegen alles in. We kruipen zo gemakkelijk in onze schulp. Vergeef het ons, o God, dat er zo weinig uitdragers zijn van uw genade en van uw trouw en van uw volharding en van uw Zoon, de Heer Jezus Christus. Geef dat we met die ene naam, gegeven onder de hemel tot zaligheid, onderweg zullen zijn, van dag tot dag en van stap tot stap. Opdat de wereld het hoort, wie we belijden en erkennen als de Almachtige. En dat we daarmee ook stand en staande houden. Geef, Heere God, dat we daarom ons telkens ook weer buigen over dat wat u ons hebt toevertrouwd in uw woord. En dat dat ons onderwijst en vermaant en troost en bemoedigt. En dat we u zoeken en vinden. Want u laat u vinden. En dat we zo met u in deze wereld staan. U die die wereld zo hebt lief gehad. Terwijl de haat dragendheid ervan afdroop en druipt. Heere God, laat ons ook als gemeente zijn als een stad op een berg. Een lichtend licht, een zoutend zout. Beelden genoeg die ons worden aangereikt vanuit de Bijbel. Opdat we ook werkelijk gemeente van u zijn. Heere God, we bidden u daarvoor ook, voor al het gemeentewerk. We denken aan de contactkring die vanavond wordt gehouden. De jonge lidmatenkring die er morgen weer is, de catecheses die van de week zijn. We bidden u voor het alfawerk, dat al enkele weken weer aan de gang mag zijn. Geef ook daar uw zegen. We bidden u voor alle vergaderingen die op het kerkelijk erf plaatsvinden. Maar laat ons niet maar vergaderen tot we vergaderd worden, maar getuigen. We dragen allen aan u op die met vakantie hopen te gaan aan het eind van deze week, voorjaarsvakantie. Bewaar hen, spaar hen en doe hen recreëren en bovenal leven heel dicht bij u. Gedenk ook de bedroefde en de beproefde. In het bijzonder noemen we u de familie Wijnhorst, die gisteren hun zoon ten grave hebben gedragen. Wil troosten, o God, tranen drogen en in de kracht van uw geest over de grens van dood en graf heen zien op de Heere Jezus, die dood en graf overwon, die machtiger is dan de machten, die de sterkste is. Heere, doe ons hem aanbidden, liefhebben, groot maken, elke dag weer. Neem ons zo in uw hoede. Houd de wereld in uw hand. Bewaarm uw volk Israël. Wil alle zegenen die over ons gesteld zijn om ons te regeren. En geef vrede, Heere. En doe ons rijkhalsend uitzien naar de vrede die alle verstand te boven gaat. Die in Jezus Christus geschonken is en openbaar komt. Uit genade. Amen. Wij mogen nu in de dienst der offeranden onze liefdegaven geven. In de eerste rondgang voor het HGIB-project, diaconaal project voor Colombia en Mexico. De tweede rondgang is bestemd voor het werk van de Broederskerk Rentmeesters. En de derde rondgang is bestemd voor het bouwfonds. Aan de uitgang treft u nog de bussen aan voor het werk van de inwendige zendingsbond. Stuk voor stuk heel belangrijke doeleinden. De Heere zegenen u en uw gaven. We willen daarna zingen van Psalm 150. Eerste en het derde vers. Looft God, looft zijn naam alom. Looft God naar zijn hoog bevel. 1 en 3 van Psalm 150. Verheft uw harten tot God. Ontvangt de zegen des Heren. Draag die ook uit. De genade van onze Heren, Jezus Christus, en de liefde van God, onze Vader, en de troostvolle gemeenschap van de Heilige Geest, met u allen. Amen.